Pharma onder de loep. Onafhankelijke duiding van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen door het GBU. We zoomen in op de belangrijkste studies, plaatsen nieuwe inzichten in context en maken het praktisch. Wat betekent dit voor jou in de spreekkamer en aan de balie?
Hallo luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de GBU-podcast. Dit is alweer de tweede in de serie. Vandaag duiken we in een onderwerp dat vrijwel iedere arts en apotheker dagelijks tegenkomt, statines. Maar hoe zinvol zijn statines eigenlijk bij ouderen? En hoe zit het met de statine-intolerantie? Is spierpijn echt een farmacologisch effect of speelt het nocebo-effect een grotere rol dan we denken? In deze aflevering ga ik in gesprek met Robert van der Peppel. Hoi.
Hallo.
Jij bent auteur van het GBU-artikel over statines bij ouderen. En mijn co-host Annette Solly.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, Annette is ook huisarts en redacteur bij het GBU. En ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Nou, wij zitten hier gezellig aan tafel in de podcaststudio van het Medisch Contact. Dank daarvoor. Robert, zou jij jezelf misschien wat uitgebreider willen voorstellen? Wat is je huidige functie? Ik hoorde klinisch farmacoloog. Wat is dat precies?
Ja, ik ben internist in opleiding in het LUMC. Ja. Dus een opleiding van 6 jaar. In je laatste 2 jaar, dan kies je altijd een aandachtsgebied. En, dat kan bijvoorbeeld oncologie zijn, nefrologie. En ik heb in eerste instantie ouderengeneeskunde gekozen.
Ja.
En binnen die ouderengeneeskunde, met name gaat het vaak over behandeldoelen. En is de zorg nog passend bij die persoon, bij het vorderen van de leeftijd. En polyfarmacie, het gebruiken van heel verschillende medicijnen door elkaar, is dan een thema wat dan heel vaak toch wel terugkomt. En dat had eigenlijk mijn speciale interesse. En op die manier ben ik ook bij de klinische farmacologie als tweede aandachtsgebied gekomen, zodat ik daar zo nog extra op kan focussen.
Ja, want de klinische farmacologie, daar hebben wij als huisarts, heb je daar eigenlijk niet mee te maken. Dat zien we eigenlijk nooit. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, dat is een goede. Klinische farmacologen, dat zijn soms apothekers, soms zijn dat artsen. Van de artsen zijn er, denk ik wel, de meerderheid internist, denk ik wel. Maar zeker niet iedereen. Ik denk dat het wel wat vaker voorkomt dat er een huisarts ook wel eens een klinisch farmacoloog inschakelt. Met name van de farmacogenetica, waar we steeds meer van weten. Ja. Dat is bij uitstek iets waar je misschien als huisarts bijvoorbeeld een klinisch farmacoloog voor willen inschakelen.
En heb jij dan ook farmacie gestudeerd of is het gewoon een specialisatie?
Het is gewoon een specialisatie binnen de interne geneeskunde, klopt.
Ja. Ja. Waar komt eigenlijk jouw interesse met name voor die statines vandaan?
Bij de oudere geneeskunde dan is dat een vraag die best wel vaak langskomt. We hebben nu een zilveren team, zoals we dat noemen in het LUMC.
Mooie benaming.
Ja, klopt. Heel passend.
Wat is dat?
Een soort consultatieve dienst. En het mooie daarvan is dat ze ook, zonder dat ze actief erbij gevraagd worden, dat ze bij patiënten langs kunnen komen. Er zijn ook steeds meer kwaliteitsvragen vanuit de Federatie Medisch Specialisten, dat we echt wat meer doen voor de kwetsbare ouderen. En daarbinnen hebben we de mogelijkheid dat we bij mensen met gewoon bepaalde kwetsbaarheidskenmerken, bijvoorbeeld boven een bepaalde leeftijd en met een val komend bijvoorbeeld, dan word je al automatisch als hoog risico ingeschat. En dan kunnen we van de oudere geneeskunde al gewoon proactief bij die patiënten betrokken worden.
Wie zitten er in dat zilveren team dan? Zijn dat vooral artsen of ook verpleegkundigen?
In het LUMC zijn dat verpleegkundige specialisten en de artsen die bij de oudere geneeskunde zitten.
Ja. En dan wordt met name ook naar die medicatie gekeken, start-stop criteria.
Dat is een van de onderdelen, ja. Dat is met name wat ik interessant vind. En met name bij een val is dat ook wel iets wat vaker terug kan komen. Bijvoorbeeld dan de bloeddrukverlagende middelen en ook statines. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld een patiënt van 80 die ooit eens een hartinfarct heeft gehad. Nu is gevallen en die gebruikt een hoge dosering atorvastatine. Is dat nog wel verstandig of bijdragend op deze leeftijd? En zou het kunnen dat die spierbijwerkingen van statines mogen hebben bijgedragen aan die val?
Ja, dat is een hele relevante vraag natuurlijk. Ja.
Ja, dat is dus eigenlijk een voorbeeld wat je nu geeft van iemand die, denk ik, op de spoed bij jullie binnenkomt. Maar is het daadwerkelijk zo dat, in mijn beleving wordt er op de spoed gekeken naar het acute moment, dus naar die val. Maar jullie komen dan ingevlogen en je kijkt dus ook naar dit soort achterliggende vragen. Dan zie ik dat goed of gebeurt dat later?
Nee, dat is echt op het moment zelf. Op de spoedeisende hulp zelf kan er iemand van de oudere geneeskunde langskomen om die patiënt echt in persoon ook te beoordelen. Ja.
Oké. En hoe is dat afgelopen met deze casus dan bijvoorbeeld? Weet je dat nog?
Het is een beetje de kosten en baten van zo'n statine met elkaar afwegen. In dit geval zijn we wel gewoon doorgegaan met statine. En ik zal tijdens de aflevering komen nog een beetje ter sprake van hoe zijn we nou op bij die afweging gekomen uiteindelijk. Om het wel door te zetten, ondanks de best hoge leeftijd en ondanks dat die patiënt is gevallen.
Ja, dus dan horen we even de redenering daarachter.
Precies.
Want dit is dus goed geregeld in het LUMC. Is dit in alle ziekenhuizen of...
In de Haagse regio is het ook wel veel geregeld. En ik hoor wel steeds meer in het land dat dit soort initiatieven op steeds meer plekken komen. Dus ja. HMC, Haga Ziekenhuis heeft dit sowieso al. Daar ken ik het zelf ook van. Omdat we daar ook heel veel met de opleiding samenwerken. Met de ziekenhuizen in Den Haag. En nu in Leiden ook. Dus dat is heel, vind ik heel veel toegevoegde waarde hebben.
En dan terug naar jouw artikel over statines bij ouderen. Om even meteen op die redenering in te haken. Wat was nou de centrale vraag die je met dit artikel wilde beantwoorden?
Ja, de vraag is met name, ja, heeft het überhaupt nog zin om dat te gebruiken? Want ja, preventieve medicijnen, dat zijn natuurlijk een van de dingen waar we kritisch naar moeten kijken. Naarmate de levensverwachting met name minder wordt en de doelen van de patiënt veranderen. Dan is het niet meer zo lang mogelijk doorleven bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant willen we natuurlijk ook niet zeggen, ja, boven de 75 dan kun je al dat soort medicijnen zomaar stoppen. Want eigenlijk zijn heel veel van dat soort preventieve middelen zoals bloedverdunners en bloeddrukverlagers eigenlijk ook heel belangrijk om gezond oud te worden.
Ja. En dan over die statines, er zijn natuurlijk meerdere. Wij in de huisartspraktijk krijgen vaak te maken met simvastatine, atorvastatine en heel soms rosuvastatine. Maar één artikel die jij aanhaalde gaat ook over pravastatine. Welke zijn nu relevant in deze?
Ja, de simvastatine en atorvastatine hebben echt wel het grootste marktaandeel.
Ja.
Best wel interessant ook van deze middelen is dat er eigenlijk drie zijn die best wel een groot aandeel hebben. Allemaal met ongeveer 500.000 gebruikers wel in Nederland, wat echt aanzienlijk is.
Veel,
ik denk dat daar ook die bijwerkingen wat mee te maken zouden kunnen hebben. Dat er soms geswitcht wordt naar een ander middel. Pravastatine is best interessant, want dat heeft ook wel wat gunstige eigenschappen. Maar het is eigenlijk heel erg in onbruik geraakt. Maar met name omdat er wat minder potente statine is. Ja. Dus uiteindelijk hebben die anderen het verdrongen.
Ja.
Maar het fijne van pravastatine is dat het op een andere manier wordt afgebroken in het lichaam. Dus dat kan ervoor zorgen dat ja, met bijvoorbeeld interacties of als mensen een genetische afwijking hebben, waardoor ze die middelen niet goed kunnen afbreken, hè, dan in het cytochroom P450, dan kun je wel voor pravastatine kiezen soms.
Goed om te weten.
Ja, is dat iets wat wij als huisarts ook kunnen doen of krijg je dat dan wel als advies?
Ja, als het goed is gaat het via het ziekenhuis. Kijk, het lastige, die rosuvastatine bijvoorbeeld, die wordt echt door CYP3A4 wordt dat gemetaboliseerd.
Ja.
En als je een krachtige remmer krijgt van CYP3A4, met name HIF-remmers bijvoorbeeld, dan kan dat zich enorm gaan ophopen. Dus ik kan me een casus uit LUMC ook herinneren dat we hebben een heel groot niertransplantatiecentrum. En er was iemand begonnen met cyclosporine. En dat is iets wat eigenlijk je CYP3A4 ongeveer helemaal plat legt. Nou, die patiënt had natuurlijk netjes in de brief meegekregen dat hij met zijn rosuvastatine moest stoppen. Maar ja, dat potje lag nog thuis. En die patiënt die slikte het nog gewoon vrolijk door. Maar die patiënt kwam dus met heel ernstige spierpijn enkele weken later. En met ernstige rhabdomyolyse. Omdat dat rosuvastatine torenhoge spiegels had gekregen. Door de combinatie met die cyclosporine die hij nu moest gaan gebruiken.
Ja, dus het is goed om te weten inderdaad. En als het goed is, denkt onze eigen apotheker daar ook over mee.
Als het goed is wel.
Als cyclosporine wil voorschrijven.
Het is goed om alert te zijn wel op die interacties. Ja, en dat kun je nou dus vermijden. In dit geval had dat gekund door tijdelijk op pravastatine over te gaan.
Ja.
Om even te stoppen.
Ja, maar zo'n 500.000 mensen in Nederland op al die middelen is veel, hè?
Veel, ja. 500.000
dus. Zijn dat vooral ouderen of is dat... Of jongeren, weet je daar iets van?
Ja, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat je iets van een hartinfarct hebt gehad. Dus het aandeel gebruikers neemt alleen maar toe met de leeftijd die hoger wordt. Dus kijken naar de 70-plussers, ongeveer 40% van iedereen gebruikt iets cholesterolverlagends. En een groot deel daarvan zijn ook mensen die nooit een hartinfarct gehad hebben. Gewoon in de jaarlijkse check-up van de huisarts komt dat LDL toch wel regelmatig naar voren.
Ja. En dan wordt het gewoon als primaire preventie toch gestart.
Ja. Klopt, ja. En zie je het dan ook maar eens stoppen, is dan weer de tweede vraag, hè?
Ja. Want om daar meteen op in te haken, kun je daar wat over zeggen? Wat doe je bij primaire preventie en wat doe je bij secundaire preventie?
Ja, en wat is het ook alweer? Dat nog weer even.
Ja, gewoon even de basis. Hè? Ja,
dat concept is heel erg belangrijk, want dat is het allerbelangrijkste wat je risicoprofiel beïnvloedt. Ja, primair wil gewoon zeggen dat iemand nooit een hart- en vaatziekte heeft gehad, maar wel dan een verhoogd LDL. Hè? Dus als een patiënt voor zijn APK komt, zoals dat wel eens zeggen bij de huisarts of bij de internist, en er wordt toevallig een hoog LDL geconstateerd, dan noem je dat primaire preventie. Als iemand echt al eens een keer een hartinfarct heeft gehad en bij de cardioloog is geweest, dan spreek je van secundaire preventie. Dus we hebben het over een event, en dat kan bijvoorbeeld ook een herseninfarct zijn, maar daar zitten dus ook wel wat verschillen in. Ik denk dat met name een hartinfarct, dat eigenlijk wel het belangrijkste indicatie is om wel secundaire preventie te starten. De werkzaamheid voor het voorkomen van herseninfarcten is bijvoorbeeld wat meer bescheiden.
En iets als perifere arterieel vaatlijden, geldt dat ook?
Ja, daar geldt het ook voor. Ja. Denk ik nog in sterkere mate dan voor een CVA eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk ook echt een teken van algehele aterosclerose.
Ja. Precies, ja. Dus dan zullen die kransslagaders van het hart zullen ook waarschijnlijk in slechte staat zijn.
Ja. En die referentiewaarden verschillen ook toch van primair en secundair?
Dat klopt, LDL, ja. Van het LDL kijken we eigenlijk altijd naar. Onder de 2,6 dan voor primaire preventie. 1,8 wordt een beetje aangehouden dan voor secundaire preventie. Nederland heeft nog steeds die 1,8, maar Europees hebben ze soms ook wel voor Amerikaans onder de 1,4 zelfs.
Ja. Zo. Is in Frankrijk ook vaak dat mensen proberen het lager te krijgen. Ik werk een groot deel van de tijd daar. Daar wordt heel sterk gestuurd op het lage LDL nog steeds.
Zelfs om die 1,4?
Ja.
En lukt dat ook om dat te bereiken?
Het is heel lastig. Ik vind het heel lastig. Heel ingewikkeld. Ja. Ja, over dat hele cholesterol kunnen we heel hard ding houden waarschijnlijk. En dit wordt natuurlijk nog steeds heel erg gestuurd op dat LDL. Terwijl je bijvoorbeeld ook wel ziet dat triglyceride dan heel hoog is.
Dat klopt, ja. Er is gewoon veel minder onderzoek gedaan naar de impact van die triglyceride ook.
Ja. Want wat vind jij daarvan om zo in die secundaire preventie echt proberen onder die 1,8 of onder die 1,4 te zitten?
Nou, dat ligt enorm aan je populatie natuurlijk. Ja. Belangrijkste bij de oudere patiënten en met name de kwetsbare ouderen. Ja, het voert een beetje ver om te zeggen wat kwetsbaarheid precies is. Dat is een vak apart. Ja. Maar met name cognitieve problemen en mobiliteitsproblemen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ja, daar is gewoon de winst veel kleiner van naar zo'n hele lage LDL-streefwaarde te gaan. Maar als je een fit iemand hebt met enorme familiaire belasting voor hart- en vaatziekte en die nog relatief jong is, dan denk ik dat het wel goed is om zo laag mogelijk te gaan.
Ja, want soms denk je ook wel eens, ja, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest naar al die statines, ook wel gesponsord door de farmaceut. Kunnen we het niet met een klein korreltje zout nemen of moet het echt zo streng? Het is natuurlijk voor de farmaceut het verdient heel veel omdat je het chronisch slikt.
Er wordt nu vooral veel verdiend aan statine-intolerantie. Al die mensen die dan die duurdere nieuwe cholesterolverlagers moeten gaan gebruiken als PCSK9-remmers. Dus natuurlijk in het begin, ja, die zijn allemaal, al die studies zijn wel gesponsord door de farmaceut toen die in de jaren 90, begin 2000, die grote statine-trials kwamen. Maar toen werd er nog goed aan verdiend, maar nu zijn ze allemaal uit het patent. Dus dat meldt wat minder interessant wat dat betreft.
Nou ja, jij hebt dit natuurlijk heel mooi uitgezocht in dit artikel ook. Je hebt echt sec op een rij gezet van wanneer is het nou wel zinvol en wanneer niet. Met heel duidelijke aanwijzingen eigenlijk.
Ja, als iemand gewoon een goede levensverwachting heeft en niet kwetsbaar is, dat is denk ik belangrijk, is het denk ik gewoon goed om het voor te zetten.
Stuur je echt op het LDL. Dus als iemand komt bij je, is fit, gaat goed, een andere risicofactoren, maar het LDL is gewoon hoog.
Ja, dan hebben we het over primaire preventie. Daar is dus relatief weinig baat bij te verwachten. Als iemand inderdaad gezond is, als in dat hij nog nooit een hartinfarct heeft gehad, dan heeft het weinig toegevoegde waarde als iemand boven de 70, boven de 75 is, zou ik dan aanhouden. En dat is ook wat onze richtlijnen zeggen, zowel van de NAG. Je hebt ook een heel mooi kennisdocument over statines, wat het lezen waard is. En ook de FMS-richtlijn, die sluit er helemaal bij aan. Dat het bij primaire preventie, dat je het laagdrempelig niet moet doen of zelfs moet stoppen. En bij secundaire preventie dat je eigenlijk het wel zoveel mogelijk door zou willen zetten.
Ja.
En wel dan die 2,6 aan te houden. Dus dat is wel ook voor secundaire preventie voor ouderen boven de 75 of boven de 70. Dat verschilt een beetje per richtlijn welke leeftijdsgrens. Dus neig zelfs naar 75, denk ik.
Ja, nou mooi dat je dat allemaal nog zo hebt uitgezocht. Als ik het dus samenvat, dan kijk je bij primaire preventie. Bij jonge mensen kan je een statine starten. Boven de 75... laagdrempelig niet starten of zelfs stoppen. En bij secundaire preventie onder de 75 is echt die 1,8 of misschien zelfs die 1,4 uit Frankrijk. Annette is namelijk ook huisarts in Frankrijk. Dus als je nog een keer de Mont Ventoux wil opfietsen, bel er.
Dat is goed, welkom.
Ze woont in de buurt. Dan is dat wel echt reëel en dat heeft ook echt baat. En secundaire preventie bij ouderen, dus boven de 75, mag je weer die 2,6 aanhouden. Dat is wat milder.
Dat klopt, ja.
Nou, fijn om dat allemaal weer even op een scherpje te hebben. Ja. Hey, en zijn er nog andere uitkomsten van jouw onderzoek die we nu nog niet besproken hebben?
Ja, er zijn twee belangrijke studies dus die ik heb gevonden. Door gewoon in de literatuur te kijken, alles wat er gerandomiseerd aan onderzoek is geweest, wat dan specifiek zich op ouderen heeft gericht. Eigenlijk heel weinig is er gedaan. Er is eigenlijk maar één studie die specifiek naar ouderen heeft gekeken en die is al wat ouder, 2002. En er is één meta-analyse die denk ik belangrijk is. Dat is door een groep geschreven, die noemt zich de Cholesterol Trialist Collaboration. Dus dat zijn alle cholesterol trial schrijvers die originele studies uit de jaren 90 hebben gemaakt. Ja, die hebben natuurlijk een schat aan data en zij hebben die individuele patiëntdata. En nou ja, zij konden weer iets publiceren waarin ze daadwerkelijk de individuele patiëntdata van mensen op basis van welke leeftijdscategorie ze zitten. Dat is best wel belangrijk om te realiseren, want dat zijn natuurlijk allemaal best wel grote studies, waar misschien maar 5% of zo ouder was dan 70 in sommige gevallen.
Ja.
Dus dat is wel een enorme selectie. Wat steeds vaak een uitdaging is bij het extrapoleren van studieresultaten bij ouderen, dat het vaak niet echt goed is uitgezocht bij die categorie. En die mensen die in die studie zaten, die oud waren, die waren natuurlijk relatief fit wel, als ze aan die vaak strenge selectiecriteria moesten voldoen.
Ja. Maar in ieder geval genoeg om de voorgaande conclusie daarop...
Klopt, uit die meta-analyse die al die data bij elkaar had genomen, dan zien we heel duidelijk dat het voor, naarmate de leeftijd vordert, dat het beschermende effect steeds meer afneemt. De belangrijkste reden daarvoor is denk ik, ja, wat ze dan in de epidemiologie competing risks noemen.
Ja.
Dus dat mensen ja, hogere risico's krijgen ook op andere ziektes. Met name die 50-jarige die al vrij jong een hartinfarct heeft gehad, die blijft natuurlijk relatief hoog risico op hart- en vaatziekten houden en relatief laag op kanker bijvoorbeeld. Maar voor iemand van 75 is dat natuurlijk weer heel anders. Dus dan zijn de baten van zo'n middel kleiner. Die studie uit 2002, ja, die heet dan dus de PROSPER-studie.
Ja.
Dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste evidence die we nog steeds hebben over statines bij ouderen. Ja, waarom die studie gedaan is eigenlijk ook heel interessant. Ik ben in Leiden opgeleid, ouderengeneeskunde. En een van de grondleggers van ouderengeneeskunde als specialisatie van de interne is Rudy Westendorp. Dat ja, met name de oudere luisteraars, die hebben hem wel eens gezien op televisie misschien. Hij had een studie in Leiden gedaan, dat heette de Leiden 85-plus studie. En ze hebben gewoon gekeken, daar is in die studie een heel cohort van 85-plussers. Allerlei biomarkers geprikt, gewoon die mensen langdurig vervolgd. En wat viel hen op uit die studie? De mensen die een hoger cholesterol hadden, hadden een lager risico om te overlijden in die studie.
Kijk, interessant.
Dus de hypothese was van die groep in Leiden dan, nou ja, misschien is het voor ouderen helemaal niet goed om statines te gebruiken. Dus dat was eigenlijk toen de reden om die PROSPER-studie op te zetten, toen in 2002. Ze hadden hun eigen hypothese ontkracht. Nou, het bleek dus dat het toch wel goed is voor die ouderen. Ja, waar komt dan die resultaten vandaan? Hè? Dat mensen met een lager cholesterol sneller overlijden. Dat lijkt dus met name zo te zijn omdat voedingstoestand zo'n belangrijke voorspeller is voor als je zo oud bent.
Ja.
Dat ook een marker kan zijn voor dat mensen slecht eten. Dat ze gewoon van nature daardoor een lager cholesterol krijgen.
Ja.
Interessant. Ja.
Ik ben ook in Leiden opgeleid. Die 85-plus studie vond ik wel heel mooi. Daar kwam toch ook uit dat je die bloeddruk niet zo strak moet reguleren. Als ik me goed herinner.
Ja, dat soort dingen komen eruit. Ja. Ja. Kijk, bloeddruk is weer een heel andere tak van sport dan de cholesterol. Omdat bloeddruk ook een veel directer effect heeft. En dat cholesterol iets is wat heel langzaam een beetje opbouwt. Dat je probeert af te remmen. Er zijn nu ook wel data dat ook bij een lage levensverwachting dat je niet helemaal los moet laten, die bloeddrukverlaging.
Ja.
Maar inderdaad, je moet wel echt veel oog hebben voor de bijwerkingen die denk ik bij bloeddrukverlagende medicijnen wel vaak ernstiger zijn dan bij statines.
Ja. Hey, en Annette, heb jij nog een casus uit de praktijk?
Ja, zeker. Ik heb wat meegenomen. Ja, dat is heel, heel recent. Hè. Van de week kwam er een dame bij mij, ik denk zo 70 jaar. Af en toe wat pijn op de borst, stabiele angina pectoris eigenlijk. Hoge bloeddruk, die is wel netjes onder controle met medicatie. Beetje overgewicht, maar ze leeft wel gezond, ze wandelt veel. Zij is op eigen initiatief gestopt met de statines die ze kreeg van de cardioloog. Niet vertellen, hè, dokter, zegt ze dan. Hè, want ze neemt het recept gewoon wel mee, maar ondertussen neemt ze het niet meer. En waarom? Omdat ze daar zo'n spierpijn van krijgt. En ze wil wandelen en dat vindt ze leuk met haar hondje en... Ja, wat doe ik dan nu, hè? Moet ik haar aandringen om toch die statines weer te pakken of niet?
Ja, hele goede casus, heel herkenbaar, denk ik. Ja, nou, de spierpijn, dat is ook iets wat om de kringverjaardagen er rond het gaat natuurlijk onder iedereen die dat van elkaar hoort.
Ja.
Ja, voor deze afweging, ja, dus denk ik heel goed om naast elkaar te leggen van, nou ja, wat is zijn de voordelen die patiënt ervan kan ervaren om wel die statines te gebruiken? En wat zijn de potentiële nadelen inderdaad? Kan ze van de spierpijn weer afkomen door het te stoppen, ja of nee?
En meteen één zijvraag, stabiele AP is dus nog primaire preventie of noem je dit al secundaire preventie?
Wordt meestal wel als secundaire preventie gedefinieerd. Okay. Dus we gaan ervan uit wel dat die mevrouw dan een keer de hartkatheterisatie heeft gehad. Of dat we in elk geval weten dat ze wel flinke verkalking heeft.
Ja, dat die kransslagader zo vol zitten, zeg maar, of half vol. Ja.
En nog iets trouwens, die mevrouw is 70 en we hadden het net over die afkapgrens bij ouderen. Is dit dan in jouw optiek een ouder of moeten we wachten tot 75? Is daar iets... Ja, is er een afspraak over?
Die studies waar ik naar heb gekeken, zowel PROSPER als die meta-analyse, die hebben eigenlijk boven de 70 met name gekeken. Sommige richtlijnen nemen dat over, maar als je terugkijkt naar waar komt die data allemaal van vandaan, zowel die PROSPER als die meta-analyse, kijk naar studies die best wel lang geleden zijn, zoals wel 25 of 30 jaar geleden. En als we nu kijken naar de 70-jarigen van toen en de 70-jarigen van nu,
precies,
zit er best wel wat verschil in. Dus er zijn steeds meer richtlijnen die meer de 75 aanhouden. En ik denk dat dat wel terecht is.
Oké, okay. Ja. Goed om te weten.
Dus eigenlijk hebben we het dan over secundaire preventie bij een jong, dus aanhalingstekens.
Een jonge ouderen.
Jonge ouderen, ja.
Ja, en die spierpijn, hè, dat is ook wel een ding natuurlijk. Hè? Want wanneer is dat nou reëel en wanneer heb je nou het idee van, ja, ga je dat nou voelen omdat er zoveel over gepraat en geschreven wordt?
Ja, speelt denk ik een belangrijke bijdrage. Er zijn denk ik drie belangrijke redenen. Er is wel een echt effect ook van statines op de spieren. En het tweede is het placebo-effect, of eigenlijk als je het hebt over schade door een medicijn, dan noem je dat het nocebo-effect. Hè. En het derde is ook wat regressie naar het gemiddelde wordt genoemd, of regression to the mean epidemiologisch. Ik zal daar nog wat verder op ingaan. Een belangrijke studie die hiernaar gedaan is, 2013, dat heette de STOMP-studie. M en die P is dan iets voor muscle and pain. Maar in ieder geval, ze hebben een stuk of 400 mensen hebben ze gerandomiseerd tussen wel of niet een statine gebruiken. En hebben ze heel specifiek gekeken naar spierklachten. Niet alleen pijn, maar ook functionele testen. Of mensen nog net zo goed konden hardlopen, nog net zoveel kracht konden leveren, dat soort dingen. In die krachttesten konden ze geen verschil vinden van die 400 mensen. Maar in de spierpijnklachten, ook de mensen die dus, die mensen waren volledig geblindeerd. Ze wisten niet wat ze kregen. Zagen ze wel dat er meer mensen met spierpijnklachten waren in de statinegroep.
Oh ja, is toch wel.
Ja. Dit is wel een groep die hoge dosering kreeg. Dus atorvastatine 80 milligram.
Zo, wow. Ja.
En wat ze ook nog interessant was, dat ze verschil zagen in de CK-waarde bij die groepen. Dus het CK is dat is natuurlijk wat heel sterk verhoogd is bij de rhabdomyolyse met name. Dan is het tot 10 keer de bovengrens verhoogd. En normaal waarde zo rond de 100, 120. Maar die mensen in de atorvastatine 80 milligram groep, die hadden wel een stuk of 20 punten hogere CK-waarde. Dus er gebeurt wel daadwerkelijk iets met die spieren. Het is dan wel weer geruststellend dat het niet in die functietesten te meten is, maar toch wel wat in die spierpijn. Maar het komt wel echt minder voor dan observationeel. Het was 20 tegen 10 mensen ongeveer in die groepen. Dus 10% tegen 5% hebben we dan over.
Ja.
Dat mensen er wel last van hadden. Mijn collega's van het GBU hebben nog een heel leuk stuk geschreven over het nocebo-effect, heel specifiek daar nog wat meer op ingezoomd.
Klopt, oktober vorig jaar is dat gepubliceerd. Ja.
Die halen twee andere studies aan, 2021 allebei geloof ik, de Statin-Wise en de Samson-studie. Die hebben een beetje vergelijkbare onderzoeksvragen gehad, dagboekje bijhouden van klachten van de spieren. En die mensen kregen steeds, voor een maand of 12 kregen ze dan, om de maand moesten ze een ander potje gebruiken. En soms zat er statine in, soms zat er placebo in. En ze wisten niet wat was. En ze moesten eigenlijk proberen te raden of ze wel of geen statine aan de hand van hun spierpijnklachten. Ja, dat lukte ze dan weer helemaal niet, die mensen. Maar er is wel een verschil, want deze mensen gebruikten wel echt lagere doseringen ook. Simvastatine 20 milligram was het in die Statin-Wise-studie. Mm-hmm. Dus daar zit wel een verschil in. Dus dat kan denk ik wel een verschil maken. Ik denk dat wel bij zeker bij die hogere doseringen, zoals atorvastatine 80 of rosuvastatine 40, wat we wel eens zien, dat dan het echt wel een reële kans is op spierpijn door het middel echt oorzakelijk.
Ja, en die Samson, die heb ik hier voor me, dat was inderdaad 20 milligram atorvastatine, dus ook een lage dosering.
Klopt, ja. 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 Ja.
Maar dan nog, ook bij die hoge doseringen, 5 of 10% vind ik nog niet zoveel. En soms heb je wel eens het idee dat het bijna 40% is in de huisartspraktijk.
Ja.
En dat zou dus wel nocebo kunnen zijn dan.
We weten natuurlijk ook veel meer van het metabolisme nu van statines. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat als we terug zouden kijken naar die subgroep van mensen die spierpijn bij statines hebben.
Ja.
Dat er een probleem in een CYP3A4 bijvoorbeeld zit. Of dat ze toch co-medicatie gebruikt.
Cyclosporine.
Cyclosporine bijvoorbeeld. Ja. Ja.
En kun je nog iets zeggen over dat nocebo effect? Want hoe zit dat ook weer precies?
Nou, ons vak als arts bestaat al veel langer dan dat we effectieve behandelwijzen hebben. En we zijn altijd geholpen natuurlijk door het placebo-effect al zolang ons vak bestaat. De hoop dat het beter gaat is vaak heel sterk. Veel sterker dan mensen wel eens denken. Ik moet dan ook denken aan een van mijn eerste dagen als co-assistent. Toen begon ik dermatologie, is ons eerste vak. Toen kwam er een oudere dame met enorme jeuk aan de hoofdhuid. Nou, ik had toen meteen mijn eerste diagnose ook gesteld. De eerste diagnose in mijn hele leven. Namelijk dat die mevrouw hoofdluis bleek te hebben.
Oké.
Die avond had ik natuurlijk zelf ook enorm jeuk.
Zeker, ja.
En dat vond ik meteen een heel goed praktijkvoorbeeld van het nocebo effect. Het zou best kunnen dat het bij de luisteraars nu ook komt als je denkt...
Ik voel nu al jeuk opkomen.
Ja, de kandidatenziekte. Oh man, dat had ik ook erg. Maar dat is eigenlijk één groot nocebo effect.
De kandidatenziekte? De
kandidatenziekte noemen ze dat vroeger. Hè? Dus dat je hebt lessen over oncologie en pijn in je buik. En dan ga je dat voelen en dan voel je een zwelling in je buik. Ja. En een maand later heb je een ander onderwerp en dan heb je iets anders. Hè? Lage rugpijn, dan heb je dat.
Klopt. En met name dingen als jeuk en spierpijn, dat zijn toch dingen die echt wel suggestief zijn voor dat nocebo effect.
Ja. Maar nocebo is natuurlijk vooral gerelateerd aan het voorschrijven van medicatie.
Ja.
Kan je er eigenlijk wat aan doen als dokter? De manier waarop ik daarop communiceer, helpt dat?
Dat is best lastig, bijvoorbeeld in deze casus, om dan te zeggen van het zit vast tussen uw oren. Dat zal eerder averechts werken, denk ik, dan dat die patiënt daar heel erg mee geholpen is. Ja, je kan daar natuurlijk wel wat informatie over geven. En hopen dat bijvoorbeeld een switch naar een ander middel of een dosisverlaging wat helpt.
Ja,
in het andere artikel, wat je net noemde over het nocebo-effect, wordt eigenlijk gezegd van zorgverleners kunnen het nocebo-effect tegengaan door de bewezen werkzaamheid te benadrukken. Dus vooral niet ingaan op die, niet te veel op de mogelijke bijwerking, maar op dat het dus werkzaam is en wat het dus kan doen voor je.
Ja, dat is altijd een beetje lastig. Als je een statine voorschrijft, moet je dan zeggen het kan mogelijk spierklachten geven of niet. Ja, hoeft niet per se, denk ik. Belangrijke bijwerking is wel belangrijk om te noemen. Patiënten kunnen er zelf achter komen natuurlijk als ze dat ervaren. En ze lezen ook vaak de bijsluiter natuurlijk.
Maar goed, nadruk op de werkzaamheid.
Nadruk op de werkzaamheid.
Ja.
Wat ik het liefst zou doen bij zo'n patiënt, als ik alle tijd en middelen zou hebben, is om eigenlijk zo'n soort statin-wise-achtige studie bij die patiënt zelf te doen. Dan zeg ik zie u over 6 maanden terug. Hier zijn 6 potjes. Ja. 3 ervan zijn met statine, 3 ervan niet. En dan gaan we kijken, als u weer over een half jaar bij mij terug bent, of u het goed kunt identificeren welke was. Want dat was ook het extra leuke van die statin-wise-studie, dat de deelnemers, die hadden voordien allemaal statine-gerelateerde spierpijnklachten. Dat was een inclusiecriterium. Maar nadat ze aan die studie mee hadden gedaan, zijn heel veel van hen toch weer op chronische statine gezet zonder problemen.
Kijk.
Dus toch hun eigen nocebo effect bij die groep in ieder geval onder ogen gezien. Wat hen hielp om het weer te gebruiken.
Wat grappig, ja. Ja, dus je kan als zorgverlener toch een soort van oplossingsgerichte taalgebruik van... Nou, bij uw lage dosering zien we eigenlijk dat het vrijwel altijd goed gaat. Dus daar verwacht ik geen problemen mee. En de werkzaamheid is dit en dit. Ja.
Zou ik bij haar ook zeker benadrukken. Want met een jaar of 3 aan levensverwachting heb je al baat van je statine bij secundaire preventie. Zoals deze mevrouw met een aangetoonde hart- en vaatziekte.
Dus bij deze mevrouw wel doen.
Zeker weten. Ja. Ze is 70 en ik hoor geen hele ernstige prognose verslechterende factoren. Dus dat moet ze als het even kan doorgebruiken. Ja, dat derde punt, mensen scharen dat wel eens onder het nocebo of placebo effect. Regressie naar het gemiddelde, of epidemiologisch wordt heel vaak regression to the mean, wordt dan gebruikt. Dat is een fenomeen dat ziektes of symptomen die van nature een heel erg fluctuerend beloop kunnen hebben. Nou, bijvoorbeeld spierpijn of reumatische klachten bijvoorbeeld.
Ja.
Dat heel vaak is als mensen echt op het toppunt komen naar een arts of zo, van nu gaat het echt niet meer. Dat gewoon puur door het natuurlijke beloop, dat het de kans groot is dat het daarna vanzelf beter gaat. Want na een piek, dat zal dan wel een uitschieter zijn geweest. Zo zit het met die spierpijn ook. Hè? Mensen denken van, nu is die spierpijn zo groot, dit is het moment dat ik die statine ga stoppen. Of naar een ander middel ga switchen. En dat is eigenlijk los van het nocebo effect. Maar dat is wel iets wat mensen weer kan versterken in van, de dag erna was ik gewisseld van statine en ging het daadwerkelijk beter.
Ja, zie je wel.
Precies, ja. En dat blijven mensen natuurlijk heel goed onthouden. Van, dat ging echt niet toe met die middelen.
Goed om te weten ook dit.
En je hoort natuurlijk ook wel dat in een van die studies werden natuurlijk dagboekjes bijgehouden van wanneer heb je spierpijn. Dat als je een dagboekje bij hebt wanneer je spierpijn hebt, dat je meer spierpijn krijgt.
Ja.
En als je een dagboekje bijhoudt van de dagen dat het goed ging, dan worden die meer.
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Alles, groeit.
Ja. Zijn daar nog onderzoeken naar?
Dat effect is denk ik belangrijk. Voor die studies wat minder, omdat mensen natuurlijk helemaal geblindeerd waren. Dus dan maakte het voor hen inderdaad niet uit.
Ja.
Maar zeker als je dat een keertje observationeel zou willen opzoeken. Dus dat mensen daadwerkelijk wel weten wat ze gebruiken en niet. Dus dat denk ik, kan dat wel heel wat uitmaken.
Ja.
Positieve benadering, ja.
Oké. En was er nou ook bewijs dat statines het risico op dementie verminderen?
Die PROSPER-studie, die was heel erg op ouderen gericht. Hè. Je moest minstens 70 zijn om deel te nemen. En de hoop was minder herseninfarcten zouden komen door statines, wat ook deels wel zo is. Dat daardoor mensen minder cognitieve klachten zouden krijgen. De Prosper-studie heeft echt bij al die 3000 deelnemers eens in zoveel tijd cognitieve testen afgenomen om te kijken of ze langer stabiel bleven ten opzichte van de placebo-groep. Daar konden ze helaas geen enkel verschil in ontdekken. Nee. Ja. Ik denk wel dat er is een beschermend effect wel tegen herseninfarcten. Dus voor vasculaire dementie zal dat toch al een bescheiden bijdrage leveren, maar toch beperkt, denk ik.
Oké.
Okay. Ja. En als we dan teruggaan naar jouw casus helemaal in het begin, wat waren dan de afwegingen? Is dat dan bijwerking gerelateerd of nocebo of regressie naar het gemiddelde?
Die patiënt was natuurlijk best wel oud, 80 jaar. En in het verleden een keer dus een hartinfarct gehad wel. Voor de rest wel relatief gezond. Het is de vraag of je dan als kwetsbare ouderen gedefinieerd wordt of niet. Dat is dus afhankelijk van nog of er andere ziekten spelen, bijvoorbeeld hoe de conditie is. Nou, uiteindelijk was dat een niet kwetsbaar iemand en wel echt een hele goede reden om het te gebruiken, secundaire preventie na een hartinfarct. Ja. En dan is de levensverwachting iets wat je meeneemt. Nou ja, 80-jarige van tegenwoordig heeft een gemiddelde levensverwachting die echt nog wel flink wat meer is dan 3 jaar, zeker vrouwen. Dus dat is een goede reden om het gewoon door te gebruiken. En ja, die val heeft hij bijgedragen. We hebben statines bijgedragen aan de val. Dat is denk ik vrij beperkt. Er zijn wel studies geweest, observationeel, waarin ze statines linken aan vallen. Maar dat lijkt ook allemaal met bias te maken hebben. Met name confounding by indication. Dat mensen die hart- en vaatziekten hebben, krijgen statines voorgeschreven. En mensen met hart- en vaatziektes hebben door slecht vaatstelsel meer orthostatische hypotensie bijvoorbeeld. En daardoor een hoger valrisico.
Oh, ja.
Los van de statines dus.
Ja.
Zo gerandomiseerd als het er nooit duidelijk uitgekomen in ieder geval dat je valrisico zou verhogen.
Mooi. En het blijft natuurlijk belangrijk om de spierkracht te trainen als ouderen.
Zeker.
De rondbalans.
Klopt, dat is echt essentieel. Dat is nog veel belangrijker dan een heleboel andere dingen die wij doen in de spreekkamer. Ja,
allemaal de krachttraining. Hè?
Ja.
Zeker.
Super. Ja. Hey, bedankt. Nou, volgens mij hebben we alles besproken. Annette, heb jij nog dingen?
Ja, ik denk ook dat we eigenlijk alles besproken hebben. Heel fijn allemaal. Take-home message misschien.
Ja.
Wat we echt mee moeten nemen. En dan in de praktijk vanmorgen.
Take it away. Of take it home, hè. Wat zou jij ons adviseren?
Ik zou zeggen, die spierpijnklacht is denk ik een belangrijke. Ja. Met name bij ouderen, met name bij verminderde mobiliteit. Dan kan soms de reflex zijn, stop het maar. Maar wees je wel ook bewust van de baten die zo'n medicijn kan hebben. Wat je daarvoor laat liggen als je een medicijn stopt. Dus als de levensverwachting gewoon goed is, ja, in elk geval minstens 3 jaar, dat lijkt me een goede uitgangspunt om het zo lang mogelijk door te zetten. Zeker als iemand al een keer een hartinfarct gehad heeft.
Super. Ja, dus eigenlijk patiënten met een hogere levensverwachting en patiënten met een hoger risico op hart- en vaatziektes.
Klopt, ja.
Ja, die twee dingen. Ja. Oké, daar kan ik onthouden.
Ik ook.
Goed zo.
Hey, Annette, Robert, heel erg bedankt. En luisteraars, dank voor het luisteren. En dan zeg ik tot de volgende GB-podcast. En die gaat over...
Over lidocaïne bij post-covid.
Oh, post-covid. Oh, oh, nou, daar kunnen we ook een hele podcast over volpraten. Ja,
zeker.
Tot de volgende. Dag.
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 Dank voor het luisteren naar Pharma onder de loep. De podcast van het Geneesmiddelenbulletin. Wil je meer weten of heb je vragen? Ga dan naar gbu.nl of mail naar info@ge-bu.nl.